Hoe verandert duurzaam ondernemen de risico's van bedrijven en organisaties? Ecclesia Risk & Benefits denkt mee en adviseert u graag. Want wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Ecclesia Risk & Benefits, samen, bewust en gerust vooruit.
Ecosofie wordt mede mogelijk gemaakt door Renewy. Renewy. Minder nieuw, meer renew. Want afval bestaat niet.
Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat Ecosofie, de podcast waarin Marnix Kluijters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving.
In 2015 werden de SDG's gelanceerd, de Sustainable Development Goals vanuit de Verenigde Naties. Een duurzame agenda om in 2030 in een wereld te komen die zowel iedereen voorziet in een bepaald niveau van welzijn, een minimaal niveau van welzijn, als een wereld waarin we leven binnen de planetaire grenzen. We zijn in 2023, onlangs waren we precies halverwege die Sustainable Development Agenda. En daarom ga ik maar eens even in gesprek met Sandra Pellegrom. Sandra, jij bent coördinator van de SDG's, de nationale SDG-coördinator vanuit het Rijk, de Rijksoverheid.
Klopt.
Je jaagt ze denk ik aan, je coördineert het, zorgt dat we die doelen gaan halen. Dat staat er volgens mij nog niet helemaal op koers, maar daar gaan we het vandaag over hebben. Ik zelf ben er sinds kort ook in betrokken. Ik ben bestuurslid geworden bij SDG Nederland. Dat is een losse denk- en doetank, een soort platformorganisatie die de SDG's ook aanjaagt. En daarom wel leuk om daar eens wat dieper in te duiken. Maar ik start altijd met een hele grote vraag. En daar ben ik ook wel benieuwd naar wat jij daarvan vindt. Wat zou jij veranderen als je het een jaar voor het zeggen zou hebben in de wereld?
Ja, leuke vraag en leuk om met je in gesprek te gaan. Ik moet zeggen, ik zat over die vraag na te denken. Ik wil eigenlijk helemaal niet de baas zijn in de wereld. He, die SDG-doelen, ik zeg ook altijd, het is eigenlijk gewoon een duurzaamheidsagenda voor ons allemaal. Die is ook voor ons allemaal en van ons allemaal. Dus ik zou veel meer dan zeggen van ja, laten we samen met elkaar in gesprek gaan van wat voor wereld willen we eigenlijk bereiken? En hoe kunnen die SDG's daarbij een inspiratiebron en ook eigenlijk een kompas zijn? Dus die SDG's is een samenwerkingsagenda. En dan zou ik juist niet gewoon de baas willen zijn in de wereld. Nee, eigenlijk niet.
Nou, dat is volgens mij een mooie entree om dit gesprek te voeren. Want dat gesprek heb jij volgens mij ook wel gevoerd vanuit de Verenigde Naties, waar je ook gewerkt hebt. En dat is wel ook een mooie opmaat om nog even te vragen wat jou drijft om je met deze problematiek bezig te houden. Want dat doe je volgens mij ook al een hele tijd.
Ja, ik werk zelf bij Buitenlandse Zaken. Dus ik ben al heel lang bezig met ontwikkeling, met mensenrechten, met het beter maken van de wereld. En dat is ook eigenlijk wel een beetje wat mij drijft. In alle bescheidenheid, hè? Want ik denk dat het de wereld een stukje beter maken is voor mij, zeg maar, wat ik graag in mijn leven wil doen. Maar ik realiseer me ook dat werkt natuurlijk alleen als iedereen probeert om daar een klein stukje van te doen. Want je gaat nooit als één persoon de wereld beter maken. Dat is echt iets wat je samen doet. En iedereen kan zijn eigen kleine bijdrage daaraan leveren. Dus dat is wat ik probeer te doen in mijn werk en waar ik kan ook in mijn dagelijks leven.
Ja, en die SDG's hebben we het dan over, Sustainable Development Goals, de duurzame ontwikkelingsagenda. Jij bent in het verleden ook betrokken geweest bij de Verenigde Naties, dacht ik?
Ja, klopt. Ik heb een tijdje gewerkt in New York, waar ik namens Nederland zeg maar ook mocht onderhandelen over van alles en nog wat. Ik heb zelfs niet mee onderhandeld over die doelen, want ik kwam in New York aan in 2015 toen ze net uit onderhandeld waren. Maar wat wel echt een heel mooi moment was toen ik net aangekomen was op de post in New York, waar ik 4 jaar zou gaan werken. Toen werden die doelen dus in september 2015 aangenomen door alle 193 landen, hè, die lid zijn van de VN. Dus dat is gewoon bijna de hele wereld. En dat was echt een heel emotioneel moment eigenlijk bijna. Er was een hele grote top georganiseerd om die doelen aan te nemen. Alle staatshoofden en regeringsleiders waren bij elkaar daar. En ze hadden Shakira gevraagd om daar een lied te zingen ter ere van het aannemen van die SDG's. En ze zong Imagine van John Lennon. Nou, het is echt, ik krijg nog kippenvel als ik eraan denk. Het was zo mooi en ik had toen echt zo'n moment dat je realiseert hoe bijzonder die agenda is. Imagine dat al die staatshoofden en regeringsleiders zo'n ambitieuze agenda voor een betere wereld, hè, met beter welzijn voor alle mensen in de wereld, binnen planetaire grenzen, met mensenrechten voor iedereen, gelijke kansen, inclusiviteit. Het zit er allemaal in. En dat is toch maar gewoon aangenomen door al die 193 landen. Ik vond dat echt een heel mooi moment. En ik zeg ook altijd tegen mensen van realiseer je hoe bijzonder het is dat we zo'n ambitieuze, toekomstgerichte agenda hebben met elkaar in de wereld. Die we met elkaar delen ook.
Ja, maar hoe kan dat? Hoe kunnen we... Ik vind het echt prachtig. En ja, goed, dat je doelen zet betekent nog niet dat je ze haalt. En daar gaan we het zo ook wat meer over hebben. Want ja, er moet ook nog een hoop gebeuren. Willen we die agenda halen? Al wordt dat wel heel erg lastig volgens mij. Maar dat we wel in staat zijn om met elkaar te bedenken wat voor een wereld we willen creëren. Of in wat voor een wereld we willen leven over de hele wereld. Dat is natuurlijk wel iets heel bijzonders. Maar ja, dat lijkt me niet. Want iedereen kent ook wel die beelden van de klimaattoppen. Waar dat op basis van consensus allemaal geregeld moet worden. En dat India dan iets tegenhoudt. Wat dan misschien weer door de westerse wereld eigenlijk ook wel weer komt. Omdat die ergens anders weer een pootje hebben gehaakt of zo. Hoe is het gelukt om deze afspraken met 193 ja. landen te maken? Want kijk, een klimaatakkoord, dat is één ding. Hè? En we moeten de SDG's zeker niet verwarren met het klimaatakkoord van Parijs. Dat ook in 2015 is gesloten.
Klopt, ja, klopt.
Maar dit is een agenda met 17 doelen. Dat is nogal wat om daar met de wereld van te zeggen. Nou, dit vinden we allemaal mooi.
Ja, nou, ik denk dat verschillende dingen spelen daarbij. Ten eerste is het een vrijwillige agenda, hè, terwijl Parijs is een verdrag. Dus dat hebben landen hebben zich daar ook aan verplicht. De SDG's zijn meer een moreel kompas waar landen zich aan gecommitteerd hebben. Dus daar zit een verschil in het niveau van verplichting. Wat denk ik wel heel goed gegaan is bij die onderhandelingen, is dat de leidende de facilitatoren, heet dat dan in de VN, twee landen die de taak krijgen om dat te leiden, zo'n onderhandelingsproces. Dat waren in dit geval Kenia en Ierland samen. Die hebben gezegd van ja, we gaan niet met 193 landen in een zaal zitten en bakkeleien over de laagste gemene deler. We gaan in groepen van 30 elke keer. En jullie zien zelf maar hoe je elkaar vertegenwoordigt. Gaan we dat gesprek voeren en we vragen ook input, niet alleen van overheden, maar ook van allerlei andere maatschappelijke actoren, zoals vakbonden, bedrijven, NGO's, jongeren. En dat is een proces geweest wat een aantal jaar geduurd heeft, waardoor je toch eigenlijk een veel ambitieuzer resultaat met elkaar hebt kunnen bereiken. Wat ik ook heel mooi vind aan die duurzame doelen, die SDG-agenda, is dat je daar eigenlijk verschillende ambities op wereldniveau samenbrengt. Er zit een stuk in van de agenda die ging over verduurzaming en over klimaat, over biodiversiteit. Maar er zit ook de agenda in die gaat over het mensen uit de armoede halen, mensen uit de honger halen, zorgen dat iedereen een basisniveau van welzijn kan bereiken en zorgen dat iedereen ook gelijke kansen kan hebben. Dus die mensenrechtenagenda, de armoedebestrijding, De klimaatkant en de biodiversiteitkant, die zijn allemaal samengebracht in die 17 doelen. Daarom zijn het er ook 17. Dat klinkt af en toe best wel veel. Maar tegelijkertijd is het heel mooi dat je erkent dat je armoede niet kan bestrijden zonder dat je ook klimaatverandering bestrijdt. Hè? Om maar even een voorbeeld te noemen van twee doelen die heel nauw met elkaar samenhangen. En dat al die doelen dus samen nodig zijn om tot een situatie te komen waar menselijk, hè, waar de mens in welzijn kan leven, maar wat het ook veiliggesteld is voor de toekomst.
Ja, en nou zijn het er 17. Ja, je kunt ze allemaal alle 17 opnoemen. Je kunt ook als je dit zit te luisteren, je wil ze exact alle 17 weten, dan dat even opzoeken. Want het is denk ik interessanter als jij vertelt wat nou misschien het concrete doel is. Heb je daar zou je dat in één zin kunnen verwoorden wat we nou met die 17 doelstellingen proberen te bewerkstelligen?
Nou, we willen eigenlijk dat alle mensen in welzijn kunnen leven en dat alle mensen zeg maar hun volle potentieel kunnen benutten. Hè? Dus echt die gelijke kansen kunnen krijgen. Maar we realiseren ons ook dat dat alleen kan als je dat binnen planetaire grenzen doet. En klimaatverandering is een heel mooi voorbeeld. Als je klimaatverandering niet tegengaat, gaat het weer meer armoede, meer kwetsbaarheid, meer honger veroorzaken. Dus als je juist wil dat alle mensen in de wereld, en ook in Nederland natuurlijk, hè, we hebben in Nederland ook niet alles gelijk verdeeld. Je wil ook in Nederland dat iedereen in welzijn kan leven, dat iedereen gelijke kansen kan hebben. Maar als je dat op de lange termijn veilig wil stellen, dan zul je ook die planetaire basis, de gezondheid van je ecosystemen en van je omgeving, die zul je moeten meenemen. Dus niet één zin, maar dat is wel denk ik zeg maar heel erg in de kern waar die agenda over gaat.
Ja, dus dat iedereen zijn volle potentieel kan benutten zonder dat we de planetaire grenzen overschrijden.
Ja, en in welzijn kan leven. Menselijk welzijn, het welzijn van de mens is eigenlijk de kern van die agenda. Maar je realiseert je dat dat niet mogelijk is zonder die gelijke kansen, zonder een gezonde planeet. En bijvoorbeeld wat daar ook in zit, is dat mensen kunnen participeren in besluitvorming. Dat ze toegang hebben tot het recht, tot de rechter, als hen onrecht aangedaan is. Dus al die aspecten zijn nodig om te zorgen dat elke individuele mens echt in welzijn en waardigheid kan leven.
Ja, en nou heb ik toch vaak ook gezien dat bijvoorbeeld bij bedrijven, die vinden dit dan heel interessant, want dit geeft houvast. Dat is denk ik ook het mooie, hè? Dat het een framework is wat ook doelstellingen zet, waar je ook bepaalde houvast aan kan bieden. En ik denk dat het ook goed is om nog even te benoemen dat het niet een agenda is voor bijvoorbeeld de overheid, maar dat het een agenda is van iedereen.
Ja.
Dus burger, bedrijfsleven en overheid.
Ja, ik zeg altijd, mensen zeggen, ja, dat is allemaal heel mooi, zo'n wereldwijde ambitie en zo'n visie en prachtig dat we de wereld zeg maar voor iedereen beter willen maken. Maar wat kan ik dan doen als organisatie of als hele specifieke lokale overheid bijvoorbeeld? En dan is het mooie aan die SDG's dat het eigenlijk een soort van hele brede duurzaamheidsstandaard is, waarin je alle aspecten van duurzaamheid samenbrengt. Dus het is ook een heel mooi kompas voor een organisatie om te kijken van, hey, wat kan ik dan bijdragen aan duurzaamheid in brede zin? En dan loop je die doelen langs en dan kijk je, waar zit mijn impact als organisatie? Zowel aan de sociale kant als aan de, nou zeg maar, de groene kant. En dan kun je dus heel mooi zien als organisatie van, oké, maar hier heb ik een impact. Is dat een positieve impact die je kan uitbreiden? Is het een negatieve impact die ik wil terugbrengen of voor, zoveel mogelijk voorkomen eigenlijk? Dus het is ook gewoon een hele handige, brede duurzaamheidsstandaard die ook nog eens een keertje in Nederland breed gedeeld wordt en wereldwijd gedeeld wordt. Dus je spreekt ook dezelfde taal dan als je het over duurzaamheid hebt.
Ja, en nou is het natuurlijk wel zo hè, dat we die verschillende doelen in samenhang met elkaar moeten behandelen.
Ja, ja.
Dat is een heel belangrijk punt van die SDG-agenda. En tegelijkertijd snap ik ook wel dat je, als je hier als organisatie, hè, dus dat kan hoeft niet per se een bedrijf te zijn, maar iedere organisatie kan zich hiermee bezighouden, dat je denkt, ja, alle 17 gaat niet lukken. We kiezen er een paar uit waar wij op gaan focussen. Hoe zie jij dat? Want dat vind ik altijd wel interessant. Want ja, ergens moet je natuurlijk ook focus houden als je echt impact wil creëren. En tegelijkertijd, het is niet zo dat we bijvoorbeeld ook als Nederland kunnen gaan focussen op klimaatverandering tegen kunnen gaan en dan maar zeggen, ja, de rest doen we niet.
Nee, dat klopt inderdaad. En dat is altijd een beetje de complex. Het is een hele makkelijk te begrijpen agenda als je die doelen ziet. Want iedereen slaat er altijd onmiddellijk op aan van, ja, natuurlijk, dit willen we. We willen dat mensen uit de armoede komen. We willen dat iedereen gezond voedsel kan hebben, goede gezondheidszorg. We willen klimaatverandering tegengaan. Dus het is een hele makkelijk begrijpbare agenda. Maar als je dan praat over die samenhang tussen die doelen, dan wordt het best wel weer complex. Hè? Maar dat is denk ik ook wel de leuke en de spannende uitdaging die erin zit. Het is zo dat je als organisatie eigenlijk moet zoeken naar waar je grootste impact zit. En dat zit vrijwel nooit op al die 17 doelen. Maar het is ook geen menu à la carte van ik kies er een paar uit die voor mij zeg maar het leukste of het makkelijkste zijn. Je moet wel echt oprecht en geloofwaardig kijken waar je grootste impact zit. Zowel negatief als positief dus. En daar ga je denk ik vooral op proberen te kijken hoe je die impact zo positief mogelijk kunt maken. Wat die SDG's dan eigenlijk vragen is om daarbij wel, je kunt dus een aantal doelen kiezen wat je prioriteit is op basis van waar je impact zit. Maar hou ook oog voor die andere doelen. Verlies die niet uit je zicht, omdat je als je werkt aan je prioritaire doelen, kun je ook nog kijken van, hey, maar kan ik hier of daar nog een van die andere doelen misschien ook een positief slinger geven? En ik denk ook dat het voor organisaties belangrijk is om die brede blik te hebben, omdat je dan vaak bij veel effectievere en innovatievere oplossingen komt als je oog houdt voor ook die andere doelen.
Ja, misschien is het ook wel goed om gewoon te zorgen dat je in ieder geval geen schade toebrengt op die andere doelen.
Dat
en
sowieso,
dan
ja.
Bij bepaalde doelen juist streeft naar echt een positieve impact.
Dat sowieso. En ik zeg ook altijd tegen organisaties van, ja, ik snap dat je gewoon begint met 2 of 3 doelen waar je grootste impact zit. Maar doe eventjes noem het dan de SDG 5 of de SDG 6 test, noem ik dan altijd als voorbeeld.
Welke zijn dat?
En dat gaat over water en over gendergelijkheid. Bijna elke organisatie heeft iets, een effect op of heeft een behoefte aan water. En hetzelfde geldt voor gendergelijkheid. Dat speelt, het is moeilijk om een organisatie te vinden waarvoor dat niet relevant is. Dus als je daar niet aan gedacht hebt om die even te bekijken van, hey, hoe ga ik als organisatie om met gendergelijkheid? Hoe ga ik als organisatie om met water? dan heb je misschien niet breed genoeg gekeken. Dus dat is een aanmoediging om toch echt wel wat breder te kijken dan 2 of 3 doelen. Je kunt natuurlijk altijd beginnen met 2 of 3. Maar laat dat niet het eindpunt zijn, zeg ik altijd.
SDG 5 en 6, als je daar wat mee doet, dan is de kans dat je heel veel impact hebt op andere SDG's zonder dat je het doorhebt eigenlijk best wel groot.
Zeker, zeker. Want gendergelijkheid is natuurlijk een ontzettend belangrijke stepping stone eigenlijk voor breder diversiteit en inclusie. En we weten dat diversiteit en inclusie eigenlijk organisaties heel veel oplevert. It's not just right, maar het is ook gewoon beneficial. Het levert voordelen op. Goed onderzoek van een paar jaar terug laat zien dat organisaties die echt divers zijn, het ook veel beter doen in de economie. Bijvoorbeeld bedrijven die divers zijn, ja, die behalen veel betere resultaten. Hetzelfde geldt voor water. Ja, dat is zo'n essentiële bron voor ons allemaal en ook voor veel bedrijven. Dat het zon is als je daar niet naar kijkt. Daar kun je echt een impact hebben.
Ja, en als we het nou hebben over resultaten, hè, laten we even beginnen met wereldwijd. En dan kunnen we wat afdalen ook naar hoe we in Nederland bezig zijn. Want ik heb daar wat rapportage ook over gelezen. Maar eind maart, ik weet niet wat exact de datum was, ja, maar was er een punt dat de SDG's halverwege waren. Hoe staan we ervoor?
26 maart inderdaad, precies halverwege de SDG-agenda tussen 2015 en 2030. Ja, je ziet natuurlijk dat corona, maar ook de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne, dat die wereldwijd de afgelopen jaren echt wel een zware tegenslag zijn geweest, ook voor het bereiken van die SDG-doelen. Wereldwijd zie je dat bijvoorbeeld de armoede, hè, de mensen die in extreme armoede belanden, dat is bijna, even uit mijn hoofd, bijna 100 miljoen mensen extra weer in extreme armoede beland. En dat betekent dat je met die armoedebestrijding weer terug bent op het niveau van 4 jaar geleden. Ja, dat is natuurlijk echt zorgelijk. Honger, energiearmoede, dat zie je wereldwijd toenemen. Maar ook in Nederland hebben we natuurlijk gezien dat energiearmoede een issue weer aan het worden was. Dus die crisis van de afgelopen jaren, ja, dat is een tegenslag geweest. Moet wel eerlijk toegeven dat ook voordat corona uitbrak was de wereld op een aantal doelen echt niet on track, zullen we maar zeggen. Ongelijkheid blijft al jarenlang stijgen. En dat is natuurlijk niet wat de SDG's willen. We willen juist ongelijkheid terugbrengen. En klimaatverandering heeft de wereld nog steeds niet de manier gevonden om daar echt significant stappen in te nemen. En dat was ook voor de coronacrisis al het geval. Dus ja, we hebben wel het een en ander te doen.
Want de uitstoot stijgt nog steeds. Hij vlakt wel af, maar de uitstoot neemt volgens mij nog steeds toe.
Ja, nou ja, en wat je ook ziet is dat bijvoorbeeld ook het in brede zin ook het materialengebruik heeft de VN bekeken. Ja, dat blijft ook nog steeds toenemen. Het is nog wel een uitdaging om die ambitie die we met elkaar hebben, om die echt om te zetten in flinke verandering, hè, op schaal in de praktijk.
En zou je het dan zo kunnen zien dat de SDG's de ambities zijn hoe we als mensheid willen leven hier op aarde met z'n allen, met 7 miljard en misschien of 8 miljard inmiddels en in de toekomst misschien wel 10 miljard mensen, dat verdragen zoals klimaatakkoord, maar het is natuurlijk ook een belangrijk akkoord op het gebied van biodiversiteit en laatst over oceanen ook gesloten, dat wat meer concretiserend zijn en ook wat meer bindend, verplichtingen zei je net al. En dat dan nu de fase ook komt dat we misschien een keer wat moeten gaan doen?
Nou, ik vind het wel een mooie visie inderdaad, want dat is denk ik precies wat het is. Hè? Je hebt een visie met elkaar neergezet, een ambitie, dat zit in die SDG's, dat is je toekomstbeeld. Daar wil je heen. En die verschillende verdragen, daar zitten dan de concrete commitments in om daar te komen. Ik denk inderdaad dat we zitten in de fase dat je, ja, dat je ziet dat het echt te veranderen, en daar gaat het natuurlijk eigenlijk om, hè? Want die SDG's heten niet voor niets Transforming Our World. Het gaat om transformatie. En je moet dingen echt op een andere manier gaan inrichten, maar dat is natuurlijk niet zo heel erg makkelijk. En dat zie je ook in Nederland, die grote transitieopgave waar we mee bezig zijn. Er is heel veel bewustwording, heel veel ambitie. En de uitdaging zit hem nu in het vinden van de manier waarop je dat met elkaar kunt gaan versnellen. Ja, ik vind het zelf wel een hele leuke tijd ook. Want het is natuurlijk best een spannende vraag. Heel veel innovatie ook voor nodig. En ik vind dat de komende jaren, ja, daar gaan we echt zien hoe we met elkaar die stappen kunnen gaan zetten.
Ja, en een van de grote problemen die natuurlijk speelt, is dat als je er een grafiek van maakt, of een kwadrantensysteem met 4 vlakken. En op de ene as zet je het welzijn van iemand. Wat je kan opbouwen uit verschillende punten. Maar eigenlijk bij iedere vergelijking komt er altijd hetzelfde uit. En op de andere as de grootte van je voetafdruk of de grootte van het niveau van biocapaciteit waarin je wat je hebt. Dat mensen met een heel hoog niveau van welzijn ook een hele grote ecologische footprint hebben. En als we dat willen hebben, dan zullen we toch moeten zorgen dat dat deel van de mensheid wat nog in armoede leeft en dus een lage footprint heeft, wel dat niveau van welzijn kan bereiken. En dat dat deel wat wel dat niveau van welzijn heeft, zijn footprint radicaal moet kunnen verlagen. Nee, dat is uiteindelijk de uitdaging waar we naartoe moeten, toch? Dat we in dat kwadrant komen wat we eigenlijk hebben gedefinieerd met de Sustainable Development Goals, maar waar volgens mij nog geen enkel land zit.
Nee, dat is denk ik de grote uitdaging, maar ook een hele interessante, ook spannende tijd, denk ik, waar we in zitten om met elkaar te gaan ontdekken hoe je dat kunt doen. De VN, UN Development Programma, die publiceert elk jaar een rapport en die laten ook heel goed zien dat er maar een paar landen in de wereld zijn die erin geslaagd zijn om het welzijn van hun burgers te vergroten, zonder daarbij ook eigenlijk evenredig hun druk op de planeet te vergroten. Maar het kan dus wel, even uit mijn hoofd, ik dacht Costa Rica, Japan, dat soort landen, waar het menselijk welzijn echt nadrukkelijk verhoogd is, zonder dat ze daarbij een enorme vergelijkbare druk op de planeet vergroot hebben. Maar de meeste landen, helaas, zie je dus inderdaad menselijk welzijn vergroot en de druk op de planeet die gaat evenredig mee. Ja, dat is dus precies die uitdaging van de komende jaren om met elkaar te kijken van hoe kun je je economie zo inrichten dat je wel voldoende middelen hebt om het menselijk welzijn te vergroten. Hè? Om echt voor je burgers goede gezondheidszorg, goed onderwijs enzovoort te kunnen bieden. Zonder dat je dat doet ten koste van de planeet. Zonder dat je dat doet door over die planetaire grenzen heen te gaan. En daar zijn op dit moment nog niet echt kant-en-klare oplossingen voor. En daarom zie je ook dat we heel erg met elkaar aan het zoeken zijn hoe dat kan. Er zijn verschillende meningen over. Er is een heel goed debat aan de gang, denk ik, op dit moment over hoe doe je dat dan. Maar ja, daar zit inderdaad die grote uitdaging. Er zit ook een beetje, dat is ook een beetje de spanning die eigenlijk impliciet in die SDG-doelen zit. We weten dat dit moet. We weten alleen nog niet precies hoe. Wat wel belangrijk is, en daar wijs je ook denk ik een beetje op, is dat we dat niet als land allemaal individueel afzonderlijk doen. Ja, wij moeten in Nederland natuurlijk voor onszelf dat pad uitstippelen. En daar zijn we natuurlijk ook heel hard mee bezig, ook vanuit de overheid. Maar daar moeten we wel oog houden ook voor andere landen. Want juist ontwikkelingslanden hebben natuurlijk een veel grotere uitdaging nog dan wij. Die hebben een enorme sprong te maken nog in het verhogen van het niveau van welzijn van hun burgers. En die hebben ook terecht daarbij een vraag naar van ja, wij hebben middelen nodig, wij moeten kunnen groeien om onze burgers een beter niveau van welzijn te bieden. Hoe kunnen wij de handen ineens slaan wereldwijd ook met elkaar om te zorgen dat ontwikkelingslanden ook die kans hebben om dat te doen op een manier die ook bij hun zeg maar binnen de planetaire grens valt en waarbij we ook met elkaar zorgen dat we die planetaire grenzen niet overschrijden. Ja, ook daar hebben we geen kant-en-klare oplossingen, maar het is wel belangrijk om die om niet heel erg in je eigen splendid isolation dat te gaan doen als land, maar dat je ook wel ziet dat we wereldwijd met elkaar dat samen moeten doen.
Ja, dan wil ik zo wat meer toe op de situatie in Nederland en ook hoe we dat moeten doen. En dan is het zeker niet dat daar geen welzijnsissues zijn, maar de grote uitdaging voor de westerse wereld is natuurlijk gewoon om die footprint te verkleinen.
Ja.
Terwijl de grote uitdaging voor ontwikkelingslanden is om in ieder geval het sociale minimum te behalen, waarop mensen gewoon op een welzijnde manier, waar je ook een beetje welvaart voor nodig hebt, kunnen leven. Dus de bewegingsroutes daarvan zijn natuurlijk wel anders, maar daar kun je elkaar natuurlijk ook in helpen. En ik denk dat de westerse wereld daar ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid in heeft. En een van die dingen die ik daar volgens mij ook in zag, die daar wel mee te maken heeft, is dat Nederland onderaan stond in Europa op het gebied van spillover effecten.
Ja.
Heeft dat daar dan ook mee te maken of is dat iets anders? Misschien dat je even kan uitleggen
nou, zeker.
Wat spillover effecten zijn.
Nederland is niet het enige land, hè? Want heel Europa heeft dat probleem. Dat wordt ook erkend. Spillover effecten zijn eigenlijk afwentel-effecten. En dat betekent dat een stuk van de welvaart die wij hier hebben in Nederland, dat veroorzaakt ook bijvoorbeeld milieuschade, veroorzaakt CO2-uitstoot in andere landen. Maar het kan bijvoorbeeld ook, als je bijvoorbeeld op een onverantwoorde manier werkgever bent in een ander land, en er gebeuren ongelukken in je fabriek, dan is dat ook een schade, een sociale schade die je aan mensen elders in de wereld toedoet eigenlijk voor de productie van dingen die wij hier in Nederland consumeren. Je hebt het bijvoorbeeld over het voedsel wat wij hier consumeren, wat in andere landen geproduceerd wordt. Ja, dat heeft een landvoetafdruk. Dat gebruikt natuurlijke hulpbronnen in een ander land, water in een ander land. Dus alles wat je consumeert, wat je niet in je eigen land produceert, dat heeft een bepaalde afdruk in een ander land. En we hebben natuurlijk een hoog niveau van consumptie in Nederland, maar in Europa eigenlijk breed. Waarmee je dus ook een grote voetafdruk op andere landen hebt. En dat is een over het overgrote deel een negatieve voetafdruk, omdat je de bronnen van andere landen daarbij gebruikt. De mensen, de natuurlijke hulpbronnen. Dat is eigenlijk wat afwenteleffecten zijn. Nederland staat daarbij vrij laag. Dat heeft een aantal verschillende oorzaken. We zijn natuurlijk ook een doorvoerland, hè, dus dat heeft ook wel een effect daarop. Een klein land met heel veel mensen en met een hoge welvaart, dus dat heeft ook een effect. Maar ja, het betekent ook wel dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben.
Maar goed, de voetafdruk van de gemiddelde Nederlander is ook gewoon 3,6 uit mijn hoofd. Dus ja. We zouden, als iedereen ter wereld zo zou leven als de Nederlander, dan zouden we 3,6 aarders nodig hebben. Ja, die hebben we natuurlijk niet.
Nee, en dat zit ook, dat zie je ook bijvoorbeeld in Earth Overshoot Day. Hè? De dag dat je zeg maar alle dingen hebt opgebruikt die de aarde in één jaar kan regenereren. Nou, wereldwijd valt die dag meestal ergens zo eind of midden juli. In Nederland zitten we al op 12 april. Hè? Dat was vorige week, zaten we op Overshoot Day. Dus in Nederland hadden we op 12 april eigenlijk alles al opgebruikt wat we wat de aarde kan regenereren in één jaar. En dat betekent eigenlijk dat je op 12 april je hele budget voor dit jaar al op hebt. En dat betekent dat in de rest van het jaar, die andere 8 maanden, teren we dus in op de mogelijkheden van toekomstige generaties, maar ook op de middelen van mensen in andere landen. Dus we hebben daar echt wel een verantwoordelijkheid. Nou, we zien als Nederland hebben dat ook echt erkend. En wij zijn, voor zover ik weet, het enige land in Europa waar we ook echt vanuit het kabinet een actieplan hebben om die afwenteleffecten te adresseren. Het heeft een beetje een ingewikkelde naam. Dat heet het actieplan Beleidscoherentie voor Ontwikkeling. En dat gaat met name in op de belangrijkste punten waarop Nederland onze voetafdruk op ontwikkelingslanden naar beneden kan brengen. En dat zit dan op de CO2-uitstoot, de landvoetafdruk. Maar ook dingen zoals
Landvoetafdruk, dan heb je het over de hectares en land die nodig zijn voor de consumptie van Nederlanders, denk ik.
Ja.
In andere landen.
Ja, dat klopt. Dus we hebben daar echt een beleid op, een actieplan op, om te zorgen dat we die effecten, dat we die terugdringen. En we hebben ook afgesproken met andere ministeries onder elkaar, dat we ook proberen om elke keer als we nieuw beleid maken, daarbij goed te kijken naar wat de effecten van dat beleid kunnen zijn op met name ontwikkelingslanden, om die ook aan de voorkant al te voorkomen. Ja. Ja, we zijn er nog niet. Het is echt een grote uitdaging, maar we erkennen dat wel. En we hebben daar ook echt wel ambitie om dat terug te dringen.
Ja, als we dan verder gaan op Nederland. Hè? Want ja, kijk, als iemand die agenda zal lezen, hè, en je ziet armoede, onderwijs is een van de doelen, gezondheid. Ja, dat zijn allemaal wel doelstellingen waar heel veel mensen in Nederland, waar Nederland gewoon heel goed op scoort. Het is wel bizar dat we in Nederland nog armoede hebben. Dat moet op te lossen zijn, lijkt mij. Maar de grootste punten liggen natuurlijk op de ecologie. Toch even om die hele agenda mee te nemen. Hoe staat Nederland ervoor?
Nou, Nederland, want het wereldwijd?
Het is natuurlijk interessant, want dit is een wereldwijde ambitie.
Ja.
Die zich op een bepaalde manier terugvertaalt naar hoe wij er in Nederland mee omgaan. Maar dat is natuurlijk heel anders voor ons dan voor Malawi of zo. Wat volgens mij heel slecht scoort op minimale sociaal niveau van welzijn.
Ja, nee, en dat zie je natuurlijk ook. Als je per SDG-doel naar Nederland kijkt, dan scoren we op met name de sociale kant. Maar ook bijvoorbeeld de rechtsstaat natuurlijk. En toch ook wel het vertrouwen wat mensen hebben in instituties. Scoren we eigenlijk als Nederland heel hoog. Zeker als je het vergelijkt met andere landen. Nederland is ook een van de landen die de kleinste ongelijkheid heeft wereldwijd. Tegelijkertijd zie je natuurlijk ook in Nederland dat sommige van die dingen, hè, bijvoorbeeld armoede, is natuurlijk ook kwetsbaar. Hebben we ook gezien met de energiecrisis. Dus het is ook niet iets dat als je eenmaal op een bepaald niveau bent dat je kunt stoppen. Je moet eraan blijven werken. Inclusie en gelijke kansen, ook in het onderwijs, is natuurlijk ook een zorg geweest de afgelopen jaren, waar ook extra op ingezet is om te zorgen dat mensen gelijke kansen krijgen. Zeker in het onderwijs, want natuurlijk de basis is voor de rest van je leven. Dus ook een land als Nederland, wat zeker echt heel goed scoort als je het wereldwijd vergelijkt op die sociale doelen, moet je blijven werken aan het zorgen dat, hè, dat je ook hier probeert om iedereen te laten delen in die welvaart die we ook in Nederland hebben. Maar jij hebt gelijk dat voor Nederland ook de grootste uitdaging zeker zit in de, ja, zeg maar de groene doelen. Je ziet de afgelopen jaren dat we op klimaatactie bijvoorbeeld echt wel een inhaalslag aan het maken zijn. We zaten in Europa een beetje in de lagere middenmoot, maar zijn echt aan het versnellen. En dan zie je dus ook positieve trends in hè, dat het op klimaatactie steeds sneller en steeds beter gaat. Maar ja, dat betekent ook niet dat we er al zijn. Als het gaat om biodiversiteit, ja, dat is eigenlijk de grote uitdaging voor Nederland. Daar scoort Nederland jaar op jaar slecht op. En daar zit dus een hele grote uitdaging. Ja. Het herstel van de natuur, van de biodiversiteit.
En dat weten we natuurlijk, want het staat in het nieuws toch om nog heel even terug te komen naar het sociale domein. Hè? Want ik vind dat ook wel interessant. Ik ben voor een ander project ook bezig met sociaal-economisch gezondheidsverschillen bijvoorbeeld. Heel mooi citaat van Marcel Levy was dat als je de metro pakt van Amsterdam-Zuid naar Amsterdam-Noord, dat dat 8 jaar in levensverwachting scheelt. Nou, dat is natuurlijk bizar dat je sociaal-economische positie, zoals dat heet, zo bepalend is voor het jaar dat je een goede gezondheid leeft, maar ook het jaar dat je überhaupt op deze aarde mag rondlopen. En dat zijn wel ook concrete zaken die wij ook terugvertalen tot doelstellingen, toch?
Dat linkt heel erg aan die SDG-agenda. Hè? Want een hele belangrijke gedachte in de SDG's is leaving no one behind. Iedereen moet kunnen meedoen. En dat betekent ook dat je juist extra aandacht moet hebben voor de mensen die dreigen achter te raken. Voor de mensen die het moeilijkste hebben. Die moet je juist proberen zoveel mogelijk extra kansen en mogelijkheden te geven. Want als je hen meekrijgt, ja, dan gaat het met ons allemaal goed. Dus daar zit een hele belangrijke opdracht in. Maar er zit ook veel beleid in. Hè?
Want stellen we daar dan ook concrete doelen op?
Nou ja, wat ik zelf heel mooi vind. Mensen zeggen altijd van ja, leuk die SDG's, maar zijn die dan ook echt relevant voor Nederland? Ja, zijn ontzettend relevant voor Nederland. En je ziet die dus ook terug in alle grote opgaven waar we in Nederland mee bezig zijn. Als ik bijvoorbeeld naar het coalitieakkoord kijk, daar zit een enorme inzet in op bestaanszekerheid versterken voor mensen, op gelijke kansen. Nou, dat is precies waar we het hier over hebben. Je ziet dus ook dat die SDG's, hè, is misschien per doel een beetje lastig om dat in beleid terug te zien. Maar we hebben ze ook eigenlijk vertaald naar 6 grote maatschappelijke opgaven voor Nederland. En dat zijn eigenlijk de dingen waar we in Nederland gewoon heel hard mee bezig zijn. En een van die dingen is bijvoorbeeld het streven naar een inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen.
Ja, want welke 6 zijn dat dan?
We hebben die SDG's een beetje verbonden aan waar Nederland aan grote opgaven mee bezig is. En in elk van die opgaven komen verschillende SDG's samen. Dus dat is een eerlijke klimaat-, energie- en watertransitie. De overgang naar een inclusieve circulaire economie en verantwoorde grondstoffenketens.
Kringlooplandbouw en biodiversiteit.
Ja, de transitie naar duurzame landbouw en voedselsysteem. Waarbij ook biodiversiteitsherstel een belangrijke rol speelt. Ja, aan de andere kant gaan we naar inclusieve samenleving met gelijke kansen en een open overheid.
En dan een mondiaal
menselijk welzijn.
Ja, menselijk welzijn.
Individueel menselijk welzijn versterken. En dat heeft niet alleen met gezondheid te maken. Dat heeft ook te maken met een prettige, gezonde leefomgeving. Met je leven lang kunnen blijven ontwikkelen. En tot slot inderdaad die mondiale verantwoordelijkheid van Nederland. Waarbij we dus ook ingegaan zijn op de voetafdruk. Nou ja, dit hebben we allemaal. We hebben dus laten zien hoe je als Nederland, hoe we daarvoor staan in onze jaarlijkse rapportage die we ook aan de Tweede Kamer sturen. En dan kun je dus heel erg goed zien hoe relevant die SDG-doelen ook voor de grote actuele opgaven voor Nederland zijn.
Ja, en dan zie je natuurlijk dat er toch nog armoede is in Nederland, dat die gezondheidsverschillen groot zijn, maar dat ook dus de biodiversiteit heel erg achterloopt. Nou, dat hebben we natuurlijk allemaal meegekregen met stikstof. Dat we op klimaat nog veel meer mogen doen, maar dat we inmiddels wel aan de slag zijn volgens mij. Vind je dan dat we er een beetje oké voor staan? Want we gaan het nog niet halen volgens mij, die doelen van 2030.
Nee, en we zijn ook niet het enige land. Geen enkel land in de wereld is op weg, zeg maar, om die doelen in 2030 echt te halen. Ik heb daar 2 gevoelens over. Aan de ene kant is dat natuurlijk zorgelijk, hè? Want 2030 hebben we niet voor niets gekozen. Er zit een Dat is een moment dat je op, hè, dat wetenschappers vrezen dat je op een aantal punten, bijvoorbeeld klimaatverandering, bij bepaalde tipping points gaat komen, waardoor het zich gaat versnellen. Dus 2030 is echt wel een belangrijk doeljaar. Aan de sociale kant zit je misschien niet bij tipping points, maar je kunt natuurlijk niet zeggen van, nou ja, dat sociale, weet je, als we er over 50 of 100 jaar komen, is het ook goed. Nee, mensen leven hier en nu en hebben in het hier en nu gewoon recht op welzijn en op gelijke kansen. Dus daar zit ook een urgentie in. Dus zorgelijk dat we er niet komen. Mijn andere gevoel is wel van, ja, dit zijn ook echt, hè, we zijn wel qua bewustwording in de maatschappij, qua ambitie en qua hoe we met elkaar aan het zoeken zijn van hoe kunnen we dat bij elkaar brengen, dat vind ik dan weer positief. Dan denk ik van, ja, we zijn er echt heel hard mee bezig, maar het is best ook een hele moeilijke agenda, omdat, wat ik al eerder zei, er zijn geen kant-en-klare oplossingen. We moeten echt met elkaar zoeken naar de manieren waarop je die doelen aan elkaar kunt verbinden. En waarop je, zeg maar, kunt verduurzamen. Waarbij je ook het menselijk welzijn vergroot. Is geen simpele agenda. Hè? Dat is, nou ja, wel wat we willen, maar het is niet makkelijk.
Dat je tot een ambitie kan komen met 193 landen, wat je net zei. Dat is natuurlijk prachtig. Maar dat betekent natuurlijk ook dat het een behoorlijke ambitie is. Want daar zal niemand zeggen, oh nee, dan schikken wij wel in. Ja. Dan doen wij wel niet, wij blijven wel in armoede zitten. Of ja, iedereen zal daar een stukje mee willen hebben. Daarom is die samenhang denk ik ook zo mooi. Dat als we klimaatverandering alleen gaan oplossen en alsnog alle uitstoot of alle...
Exporteren, ja, daar heb je ook niks aan met elkaar.
Dat, of dat het beetje ecologisch footprint dat we nog mogen hebben, dat allemaal in het Westen plaatsvindt. Ja, dan gaat de ontwikkelingswereld natuurlijk ook niet mee akkoord.
Nee, kijk, de uitdaging is denk ik dat je ook, en daarom zei ik ook van, je moet echt met elkaar doen, ook met ontwikkelingslanden samen. Bijvoorbeeld zoiets als de circulaire economie. Wij zien ook heel erg dat we willen dat in Nederland echt versnellen en inrichten en echt een innovatieve circulaire economie zijn. Maar je wilt natuurlijk ook wel dat dat ook voor ontwikkelingslanden kansen biedt. Dat je niet zegt van, nou, we gaan alles alleen maar in Nederland produceren, we sluiten ons helemaal af. Ten eerste is dat gewoon helemaal niet mogelijk, want ja, die materialen die komen toch ook elders vandaan vaak. Maar het is ook helemaal niet wenselijk, want je wilt wereldwijd met elkaar een economie bouwen die aan iedereen meer welzijn en meer kansen biedt. Dus het is ook echt zoeken met elkaar naar manieren waarop je een circulaire economie bijvoorbeeld kunt inrichten, zodat het ook in ontwikkelingslanden kansen biedt.
Ja, en... Nou moet er in ieder geval nog veel gebeuren. Dat tempo moet omhoog. Heb jij nog ideeën over hoe dat tempo echt omhoog kan?
Nou, we hebben bijvoorbeeld in onze rapportage vorig jaar, we hebben eens in de 5 jaar rapporteren we ook aan de VN. Hè? Daar hebben we een heel mooi rapport gemaakt samen met de andere 3 landen in het Koninkrijk. Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En in het stuk over Nederland hebben we heel erg gekeken naar die 6 grote opgaven die ik net noemde. Van waar staan we nu op die opgaven? En er kwamen wel een aantal lessen uit waarbij we met elkaar constateerden van, ja, wat ik al zei, hè, we weten waar we heen willen. We hebben veel ambitie. Je ziet ook in de maatschappij, dus niet alleen de overheid, maar alle partijen in de maatschappij, die zijn daar heel erg mee bezig en daar heel erg, die willen allemaal heel erg versnellen. Maar je zal met elkaar nog iets meer moeten kijken naar van, wat zijn nou die gezamenlijke kaders, hè, waar we naar streven, de lange termijn kaders. Hoe kunnen we met elkaar zorgen dat er duidelijke regie is, dat we de samenhang ook van die verschillende inzet bewaken. We moeten met elkaar ook gewoon een open gesprek durven te hebben over gedragsverandering. Niet vanuit het perspectief van dit mag niet meer of dat mag niet meer. Maar ik denk veel meer vanuit het perspectief van dat we met elkaar gewoon eerlijk willen delen. Hoe kun je met elkaar goede voorbeelden die je ziet, hè? Er zijn echt hele mooie voorbeelden van partnerschappen tussen bijvoorbeeld boeren, banken, natuurorganisaties. Dat is dan een voorbeeld in de biodiversiteit en de landbouw. Maar ook op andere terreinen zie je dat in bijvoorbeeld een inclusieve arbeidsmarkt. Mooie vormen van samenwerkingsverbanden. Waarbij echt mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt structureel aan een baan geholpen worden. Dat soort mooie partnerschapvoorbeelden, hoe kun je die schalen? En hoe kun je ook zorgen dat breder mensen zich echt betrokken voelen bij die grote opgaven, bij die transities. En het gevoel hebben dat ze er deel van uitmaken, dat ze kunnen meepraten en dat het ook van hen is. Dus die uitdagingen die hebben we met elkaar wel geïdentificeerd en ook in dat rapport opgenomen. En dat zijn denk ik ook dingen waarvan je ziet dat het gesprek daarover in de maatschappij eigenlijk wel heel erg goed op gang aan het komen is. Dus ik ben wel hoopvol dat we... Ja, ook die moeilijke moeilijke punten dat we met elkaar daar echt stappen in aan het nemen zijn.
Ja, uiteindelijk heb ik heel veel tentamens ook gehaald door de dag van tevoren alles te doen. Nou zou ik dat niet aanraden om voor dit soort agenda's, maar dat geeft toch ook wel weer hoop dat er in het staartje veel kan gebeuren. En we hebben natuurlijk ook gezien in coronatijd dat op het moment dat mensen echt bewustzijn krijgen dat er ook wel radicale gedragsverandering mogelijk is.
Ja.
Dat is misschien wel het gesprek wat we ook moeten gaan voeren inderdaad, het open gesprek over gedragsverandering. Waar dat natuurlijk ook gebeurt is bij STG Nederland, waar ik nu net in het bestuur toegetreden ben. Ik ga dat natuurlijk wat, dat is wat meer losse denk en doetenk, netwerkorganisatie, platform die mensen samenbrengt, initiatief toont. Jij doet als coördinator van de Rijksoverheid. Hoe belangrijk vind jij zo'n STG Nederland die dat toch wat meer vanuit een onafhankelijke rol probeert te doen? En ja, wat hebben jullie daaraan?
Nee, het is ontzettend belangrijk. Kijk, wat ik al in het begin zei, de SDG's zijn van ons allemaal. Hè? Dat is niet alleen een agenda van en voor overheden. Je gaat dit alleen bereiken met elkaar als alle partijen in de maatschappij meedoen. Bedrijven hebben natuurlijk een ontzettend belangrijke rol te spelen. Maar in SDG Nederland zie je dat al die verschillende organisaties samenkomen. Dus bedrijven, maar ook lokale overheden, hè, gemeenten, provincies, waterschappen. Er zitten ook kennis- en onderwijsinstellingen in, jongerenorganisaties, NGO's. Heel breed allerlei verschillende organisaties. En dat is de enige manier om die doelen met elkaar te kunnen bereiken. Iedereen pakt zijn eigen rol. Maar je doet dat niet in isolatie, los van elkaar. Je doet dat met elkaar samen, zodat je ook over organisaties heen met elkaar kunt kijken van ja, we gebruiken de sterke de kracht van elke organisatie. En daardoor wordt 1 plus 1, nou niet 3, maar 11, zeg maar. En dat is denk ik wel wat je nodig hebt om die ja, toch complexe opgaven, die lastige uitdagingen, aan te pakken met elkaar. En wat ik ook mooi vind in die SDG-beweging is dat je ook de connectie tussen verschillende thema's gaat leggen. Een mooi voorbeeld is dat je ziet dat bijvoorbeeld, we hebben op elk van die SDG-doelen hebben we een alliantie opgericht. Wij vanuit de Rijksoverheid samen met SDG Nederland als maatschappelijk platform. En die allianties werken heel nauw met elkaar samen. Ik zag een heel mooi voorbeeld waarbij de Dutch Green Building Council, hè, dat is onze alliantietrekker voor de alliantie rondom duurzame steden en gemeenschappen. Die hadden een heel event over hoe je in de bebouwde omgeving kunt vergroenen, maar hoe je daarbij ook de sociale kant kunt meenemen. En daar hadden ze onze trekker van de alliantie op SDG 1, armoede, het Leger des Heils. Die hadden ze uitgenodigd om te vertellen over hoe je ook kwetsbare mensen in de wijk kunt betrekken. Dus dat zijn hele mooie voorbeelden van hoe je thema's aan elkaar kunt verbinden en hoe je daarmee eigenlijk gewoon de die grote opgave veel, veel samenhangender en daarmee ook veel beter kunt aanvliegen met elkaar.
En die leave no one behind gedachte komt daar wel heel sterk in terug.
Mooi, hè? Ja, ik vond het echt een heel mooi voorbeeld. En juist ook dat je de vastgoedsector, daar wordt echt heel veel nagedacht over vergroening. Hè? Die zijn heel erg bezig met klimaatneutraliteit.
Ja, cement is 8% van de wereld in de CO2.
Precies.
Dus daar moet echt veel gebeuren.
Ongelooflijk veel wat daar moet gebeuren. Maar er zitten ook heel veel mooie innovaties in en echt ook wel veel bewustzijn in die sector. Kun je dan, als je dan inderdaad op een veel groenere manier gaat bouwen, kun je meteen dan die inclusiviteit meenemen? Ja, dat zou natuurlijk heel effectief zijn als je dat meteen bij elkaar pakt. Maakt het niet makkelijker, maar maakt het eindresultaat uiteindelijk wel mooier.
En dit is denk ik de kracht van de SDG's, toch? Dat we daar dat bewustzijn meenemen in besluitvorming.
Precies, en dat is ook wat zo'n platformorganisatie als SDG Nederland biedt. Dat al die verschillende partijen met hun eigen perspectief, met hun eigen kennis, met hun eigen kracht, dat die bij elkaar kunnen komen. En dat je daardoor die kracht eigenlijk ja, misschien wel 100 keer kunt versterken. En dat is precies wat je nodig hebt om ja, oplossingen te vinden die we nu nog niet bedacht hebben, maar die we wel moeten gaan bedenken met elkaar.
Ja, kennis en kracht, mooie termen. Dat is ook wat je toepast als je in je werkzame leven bezig bent. Mijn afsluitende vraag is altijd, wat geef je mee aan de toekomstige generatie die nu start aan hun carrière? Hoe zie jij dat? Want jij bent al een heel leven bezig om met allerlei mooie thema's. Of ja, mooie thema's. Het is jammer dat ze er zijn, maar wel mooi om ze op te lossen.
Ja, nee, wij werken heel veel met jongeren. Want je ziet dat duurzaamheid, zowel sociaal als groen, heel erg leeft onder jongeren. En dat jongeren heel graag willen bijdragen aan die grote opgaven, aan die grote transities. Wat ik altijd meegeef is, dit is iets wat we alleen samen kunnen doen. Zoek vooral de samenwerking met anderen. Breng jouw eigen kracht mee. Maar ga, don't go it alone. Dit gaat alleen lukken als we de handen ineens slaan. En als we met elkaar proberen die versnelling op alle verschillende manieren die we kunnen tot stand te brengen. Dus vooral samen is denk ik het grote woord van de SDG's. En samen is denk ik ook wat ik mee wil geven aan de toekomstige generaties.
Ja, en dan samen zover mogelijk komen in 2030. Want echt halen, dat wordt denk ik heel erg pittig. Maar het is wel een hele mooie ambitie om in ieder geval naartoe te werken.
Ja, en ik denk dat we in 2030 waarschijnlijk nog niet klaar zijn. Dus laten we vooral met elkaar doorpakken. Zo ver mogelijk komen en daarna gewoon nog weer sneller met elkaar aan de slag.
Als kerstvers bestuurslid bij SDG Nederland is er in ieder geval genoeg te doen. Dank voor jouw mooie verhaal.
Leuk om met je te spreken, dankjewel.
Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten? Of meer weten over Ecosofie? Kijk op ecosofie.net.